Volgende afkondigingen voor u. Kerkdiensten volgende week zondag. Dan gaat 's morgens en 's avonds voor kandidaat M. van Dalen uit Arnhem-Muiden. De collecte voor vanavond. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanavond is uit Psalm 118. Het eerste vers: laat ieder zeer in goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En ook het achtste vers: Gods rechterhand is hoog verheven, de zeer sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. We zingen deze twee versen ritmisch. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40, het eerste en het tweede vers. Ik heb lang de Heere mijne druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. En ook het tweede vers, Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. We zingen samen van Psalm 40, het eerste en het tweede vers. Ook vanavond, gemeente, belijden wij ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daarna in antwoord op onze belijdenis van Psalm 25, het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, het tweede vers, zingen wij als antwoord op onze geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zoeken we samen het aangezicht van onze God in het gebed en bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heere almachtige en getrouwe God, zo mogen wij voor de tweede maal op deze uw dag, Heer, in uw huis zijn. Als vanmorgen daar die bijzondere dienst was, waarin zo heerlijk en zo schitterend naar voren komt dat u een God van het verbond bent. Dat u getrouw bent, Heere, dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is, maar dat u doorgaat ook in de lijn der geslachten. Heere, dat u doorgaat ook met het toebrengen van mensen tot de gemeente. Soms gaan uw wegen daarin ook zo wonderlijk, Heer, en daar danken wij u voor. En zo mogen wij vanavond, Heer, opnieuw samen zijn onder uw geopende woord, Heer. En dan willen wij u dank zeggen voor uw liefde en voor uw trouw. Dat dat woord ook vanavond open ligt, dat het gelezen mag worden, dat het overdacht mag worden. Heere, wilt u geven dat het goed mag zijn onder uw woord. Dat u spreken wil, Heer, ook vanavond. Dat wij horen mogen. En Heer, wil in het bijzonder ook geven dat we luisteren zullen. Met ons hart. Opent u daartoe ons hart, Heer, met de kracht van uw geest. Ik wil alles geven wat nodig is, Heer, om het woord te begrijpen. Voor de ouderen, voor de jongeren, voor de kinderen. Bijzonder bidden wij u ook voor hen die thuis met ons meeluisteren of misschien later deze dienst beluisteren. Heer, wil hen ook een goed en een gezegend uur geven. Wij weten ons ook met hen verbonden, Heer, en wij danken u ook dat dat kan door de techniek ook zo met elkaar verbonden zijn. Heer, en zo bidden wij u voor elkaar. U kent ons, u weet hoe wij vanavond hier zijn gekomen. Met onze eigen gedachten, met onze zorgen, met onze noden, maar ook met onze vreugde en onze dankbaarheid. Heer, we leggen het vanavond alles voor u neer. En wij bidden u, wilt u geven dat wij vanavond een moment stil mogen zijn voor uw aangezicht. Dat we luisteren mogen. Dat even alle dingen die ons zo bezig kunnen houden, even niet op de voorgrond zullen zijn. Maar dat uw woord, Heer, spreken mag. Zo bidden wij u om een zegen. Bewaar ons ook voor de boze, bewaar ons voor het verkeerde. Heer, en vergeef genadig onze zonden. Wil verzoening doen over dat wat tussen u en ons instaat. En geeft u ons zo een goede en een gezegende dienst. Heer, we bidden het u niet alleen voor onszelf hier, maar ook voor alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt. Denk het bijzonder ook aan de zustergemeente in Bruchem. Heer, we denken ook aan al uw gemeenten, Heer, die over het rond van deze aarde verspreid zijn, wilt u uw kerk gedenken. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond een tweetal schriftlezingen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Matteüs 4 lezen wij de verzen 1 tot en met 11 en daarna lezen wij nog enkele verzen uit Lucas 22. Als eerste noem ik u Matteüs 4, de verzen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven, dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg en liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met al hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover de lezing in Matteüs. Lezen wij Lucas 22, de verzen 31 tot en met 34. Lucas 22, vers 31. En de Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeheist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat u uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem: Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei: Ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogend zult hebben dat u mij kent. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Gemeente, wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 139, het eerste, tweede en tiende vers. Psalm 139, vers 1, 2 en 10. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in Lucas 22, vers 31 en 32a, die ik nog een keer met u lees. En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zo zeggen wij vaak. Hoe vaak zien we niet dat mensen toch gewoon dwars tegen alle adviezen in, tegen alle waarschuwingen in, toch gewoon hun eigen zin doen. En dan klinkt ook vaak: ik heb het je nog zo gezegd. En dan zijn we ook nogal gauw geneigd om te zeggen: ja, eigen schuld, dikke bult. En zo wat al niet meer. Over het algemeen zijn mensen best hard tegenover elkaar. Waarschuw maar één keer. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Gemeente, in mijn Bijbel staat boven dit gedeelte: Petrus gewaarschuwd. En zo met de voorbereiding van de preek heb ik nog eens gedacht van: klopt dat eigenlijk wel? Is dat eigenlijk wel een goed opschrift? Is dat wat de Heer Jezus hier bedoelt te doen? Petrus te waarschuwen? Wil de Heer Jezus hier Petrus behoeden voor de verloochening, of is het juist de bedoeling van de Heer Jezus om hem in al die dingen te bemoedigen, in al die dingen die gaan gebeuren, Petrus juist te bemoedigen? Nou, we zullen gedurende de preek wel ontdekken wat het antwoord op die vraag is. En we schrijven onder de preek als thema: Christus worstelt om het behoud van de zijne. En we letten op drie dingen. Allereerst zijn profetisch woord. Als tweede zijn priesterlijk gebed. En als derde zijn koninklijke bescherming. Dus Christus worstelt om het behoud van de zijne. Zijn profetisch woord, zijn priesterlijk gebed en zijn koninklijke bescherming. De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe, zegt Jezus hier tegen Simon Petrus. En als u goed kijkt, dan staat dat woordje allen schuin gedrukt. Toch denk ik dat dat wel juist vertaald is. Hier fungeert Petrus als vertegenwoordiger van de andere discipelen. Als een soort primus inter pares. De eerste onder zijn gelijken. En gaat het hier ook over ons? Want we hebben het vaak wel over de verloochening van Petrus. Maar als we heel eerlijk zijn, dan hebben de andere discipelen niet veel beter gehandeld dan Petrus. Ze hebben misschien niet zo'n grote mond gehad van tevoren. Maar uiteindelijk zullen ze allemaal, hebben ze Jezus keihard in de steek gelaten, zijn ze op de vlucht geslagen, hebben ze zich verborgen, hebben ze hun heiland gewoon laten stikken. Er was er niet één die naar de Romein is gegaan en die heeft gezegd: wacht even. Als u hem denkt te moeten hebben, dan heeft u ook mij nodig, want hij en ik, wij horen bij elkaar. Nee, ze hebben allemaal de Heer Jezus keihard laten vallen. En wij, gemeente, zijn wij zoveel anders, zijn wij zoveel beter? Hebben we niet allemaal de Heere verloochend? Gaat deze geschiedenis eigenlijk niet terug naar dat aloude verhaal al uit de eerste hoofdstukken van Genesis? Adam en Eva in het paradijs, hebben zij niet als eerste al hun schepper verloochend? En die erfzonde die kleeft ons tot op de dag van vandaag aan. Ook wij keren God vaak de rug toe. Verloochenen hem. Lopen bij hem vandaan. Lijken hem op bepaalde momenten niet te willen kennen. En dan gaat het er nog niet eens zozeer om dat je in een cruciale situatie voor je geloof uitkomt als je daarnaar gevraagd wordt. Maar het gaat ook om situaties waarin je eigenlijk de weg van Christus zou moeten gaan, maar je kiest toch voor dat andere. Je keert de Heer Jezus Christus eigenlijk de rug toe en je verloochent hem. Simon, Simon. Klinkt heel indringend, vindt u niet? Simon, Simon, we horen dat wel vaker in de schrift, dat twee keer de naam klinkt. Martha, Martha. Of bij Saul. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En gemeente, ook wij vanavond, we worden geroepen. Onze naam klinkt als het ware vanavond ook in de verkondiging. Niet alleen bij onze doop. Maar elke keer weer als de schriften opengaan, als de verkondiging klinkt, als de prediking uitgaat, worden wij ook bij onze naam geroepen. Simon, Simon. En dan mogen we als het ware onze eigen naam invullen. Bekeer u. Maar ervaren wij deze roepstem ook in de prediking en in het pastoraat? Klinkt die roepstem ook bij het huisbezoek? Op de verenigingen klinkt die roepstem op de catechese. Want gemeente, de Heer Jezus is hier met Petrus in gesprek. En het komt erop aan dat we bereid zijn om te luisteren. De Heer Jezus wil ook Petrus iets duidelijk maken. Simon, Simon. Maar Simon begrijpt het niet. Simon luistert ook niet echt, we komen daar zo nog wel even op terug. De Heer Jezus probeert Simon iets duidelijk te maken. Door tot hem te spreken. Niet zozeer door hem van alles en nog wat te laten zien. Aan wonderen en tekenen, maar door eenvoudigweg tot hem te spreken. Gemeente, het woord ook vanavond mag het woord opengaan, elke zondag. Maar ook door de weeks. Op alle mogelijke momenten mag het woord opengaan. Het is zo belangrijk dat wij luisteren naar het woord van God. Misschien wordt dat wel door ons nog vaak onderschat. De kracht van het woord. Je zou er namelijk zomaar overheen lezen. Dat zou mij ook gebeuren als je aan tafel of in je stille tijd zo die verse leest. En de Heere zei. Dan ga je al gauw verder naar dat volgende. En die woordjes en de Heere zei, dat is eigenlijk maar een aanleiding tot wat de Heer Jezus wil zeggen. Maar alleen al in die woorden, gemeente, en de Heere zei. In die woorden ligt al zoveel inhoud en zoveel kracht. Want wat gebeurt er als God spreekt? Wat gebeurt er als de Heer Jezus iets tegen je zegt? Kijk, als wij tegen elkaar iets zeggen, nou ja, dan hoeft dat lang nog niet altijd echt zo te zijn. Wij denken vaak dat we iets goed zeggen. Wij denken vaak dat we het bij het rechte eind hebben. Maar goed, dat moet altijd nog maar blijken. En het is ook lang niet altijd het geval. En als wij tegen elkaar iets zeggen van bemoediging of troost, dan komt het er vaak zo onbehouden uit soms. En vaak ook gezegd in de emotie. En dan betrappen we onszelf er vaak ook op dat we het eigenlijk helemaal niet nakomen. Het gebeurt mij ook vaak genoeg dat je tegen iemand zegt, ik kom nog wel eens, maar het moet nog steeds gebeuren. Maar als Jezus iets zegt en de Heere zei, dan gebeurt het ook. Daar kan geen twijfel over bestaan. Als Jezus iets zegt, dan is het, om zo te zeggen, menens. Dan krijgt troost een diepere betekenis. Als de Heer Jezus werkelijk woorden van troost spreekt, dan mogen we ze voluit serieus nemen. Dan zijn het ook echt woorden van troost. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven, zegt Jezus. Als Jezus zegt, komt allen die vermoeid en belast zijt, dan is er niemand die kan, die mag, die hoeft te zeggen, daar hoor ik niet bij. Want Jezus zegt het. Maar ook woorden van vermaning, woorden van aansporing, ze krijgen een diepere betekenis als Jezus het zegt. En de Heere zei, Simon, Simon, zo indringend. Ja, dan zou je je oren moeten spitsen, dan zou je uiterst alert moeten zijn. Dan is het dus menes. Maar Simon, het lijkt wel niet echt goed tot hem door te dringen. Want hij heeft direct zijn woord klaar. De Heer Jezus, hij staat aan de vooravond van zijn lijden en sterven. In die context, gemeente, vindt dit plaats. Dit gesprek tussen Petrus en de Heer Jezus. Jezus, hij staat aan de vooravond van zijn lood en loodzware lijden en sterven aan het kruis. En dan klinken die woorden tot Petrus. Simon, Simon. Als zo de Heer dit profetische woord doorgeeft aan Petrus, dan heeft hij oog voor Petrus. Oog voor Petrus, oog voor de zijne. Vlak voor zijn lijden en sterven. Daar waar de strijd losbarst tussen de Heer en zijn grote tegenstander Satan. Op het moment dat het er echt op aankomt, op het moment dat de cruciale beslissingen gaan vallen, heeft de Heere oog voor Petrus. Niet alleen zichzelf, maar hij is gericht ook op de ander. Hij is gericht op Petrus. En zo bemoedigt hij Petrus vanuit het woord en vanuit het gebed. En er is er nog zo'n klein woordje waar je zomaar overheen zou lezen. Het woordje zie. En de Heere zei, Simon, Simon, zie. Ik zei al, je zou er zomaar overheen lezen. Maar dat woordje zie is in de Bijbel altijd het teken om even een pas op de plaats te maken. Als het ware even te stoppen en even goed na te denken. Oké, wat nu volgt is blijkbaar uitermate belangrijk. En blijkbaar wil de Heer Jezus hier iets duidelijk maken, wat misschien wel haaks staat op wat ik ga denken of wat ik zou willen. Het woordje zie dwingt ons als het ware om anders te leren kijken. Zie, Simon, Simon, zie, let op. Simon heeft er weinig van begrepen trouwens. Simon heeft het gelijk ingevuld. Als deze indringende woorden van de Heer Jezus klinken, en dan moeten we ons natuurlijk realiseren, wij weten natuurlijk allang wat gaat gebeuren. Wij weten allang en breed dat Simon inderdaad zijn meester zal gaan verloochenen. Dat die haan inderdaad driemaal zal kraaien en dat verraad, dat die verloochening plaatsvindt. Maar Simon weet dat nog niet. En als dan die indringende woorden klinken van de Heer Jezus, als ook Simon heeft gehoord, als het goed is, zie Simon, let op. Dan vult Simon toch het helemaal in zoals hij denkt dat het zijn zal. Wacht even, zegt hij. Ik ga met u tot het laatst toe mee. Ik zal met u die gevangenis ingaan. Ja, ik zal met u gaan sterven. Hij heeft er niks van begrepen. Hij heeft niet goed opgelet. Hij heeft niet kunnen luisteren. Want als Jezus zegt, zie, dan liggen de dingen heel anders dan je zou verwachten. En dan is het zaak dat we alle aandacht erop vestigen. Dat profetisch woord, gemeente, dat vraagt van ons dat we een open houding hebben. Dat we bereid zijn om open te staan voor wat dat woord, voor wat dat profetisch woord werkelijk tot ons wil zeggen. Zeker ook waar het gaat om de vermaningen. Zeker waar het ook gaat om de ernst van de boodschap. Zeker waar het ook gaat om de oproep tot geloof en bekering. Dat we dat niet zomaar aan de kant schuiven, maar dat dat werkelijk van eeuwigheidsbelang is. Simon, zie. Ja, de Satan. De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. De Heer Jezus gaat het gesprek aan met Simon Petrus over de Satan, over de grote tegenstander. En wat blijkt nou? Die Satan die eist iets op. Jezus zegt, de Satan is gekomen en hij eist u allen op. Hij wil u op de zeef leggen. Hij eist zijn deel. Onwillekeurig moeten we denken aan twee verhalen. Het verhaal van de hoge priester Jozua, die voor het aangezicht van de engel des Heren staat. En de Satan die zegt, hoe kan dat nou? Deze hoge priester met deze vuile kleren, die klaagt de hoge priester Jozua aan. En we moeten denken aan het verhaal van Job. Waar de Heere Job toestaat, waar de Heere Satan toestaat om Job te beproeven. Satan, tegenstander betekent dat. De Satan, de grote tegenstander van God, ja, en van de mens. Zijn bedoeling is duidelijk, daar kan geen misverstand over bestaan. De Satan heeft maar één doel. En dat is de mens, de kroon op de schepping, de oogappel van de schepper, bij hem vandaan te halen. Elk mens dat hij maar enigszins bij God vandaan kan halen, dat zal hij niet nalaten. Hij drijft mensen bij God vandaan. Denk maar aan Adam en Eva in het paradijs. Hij gaat trouwens ook frontaal de confrontatie aan met de drie-enige God. Als je kijkt naar de verzoeking in de woestijn, dan gaat hij daar vol op. Als je denkt aan de hof van Gethsemane, dan gaat hij er vol in. Als je kijkt naar Judas, hoe die door de Satan is ingepalmd om Jezus te verraden. En de Satan, gemeente, laten wij vooral niet denken dat we hem wel kunnen onderschatten. Laten wij beseffen hoeveel kracht en hoeveel macht hij heeft. Dat is nog iets anders trouwens dan bang voor hem zijn. We hoeven niet bang te zijn voor de Satan. Want blijkt, hij legt die claim wel. En we zullen zien, die claim is ook terecht. Maar God heeft het er niet bij gelaten. En daar mogen we in het geloof in de Heer Jezus Christus ook gerust zijn. We hoeven niet bang te zijn voor onze tegenstander. We zullen hem in Gods kracht ook overwinnen. Maar onderschatten is dodelijk. De mens is namelijk door eigen schuld en toedoen in zijn greep gekomen. En daar gaat, gemeente, een hele duidelijke keuze aan vooraf. Ik weet wel, de erfzonde, dat gebeurde daar in het paradijs. Adam en Eva die zich aan de Satan overgeven. Ja, zeg jij, daar kon ik toch niks aan doen? Nee, dat is waar. Misschien niet. Dat wij geconfronteerd worden met de erfzonde, dat is iets wat ons misschien is overkomen. De vraag is of wij het anders hadden gedaan. De vraag is of dat wij het beter hadden gedaan. Maar die vraag is nu niet aan de orde. Wij zijn niet in staat om niet te zondigen. Wij zullen altijd zonde doen. Dat is een gegeven. Dat is een gegeven van de erfzonde. En daar zal niemand onderuit kunnen. Maar ik hoop wel, gemeente, vanavond dat we ook zo eerlijk kunnen en durven zijn. Dat zonde ook vaak gewoon een hele bewuste keuze is. dat heel wat van onze zonden gewoon bewuste keuzes zijn. Dat we heel goed weten wat God van ons vraagt. Dat we ook heel goed weten dat bepaalde dingen niet goed voor ons zijn. Dat ze tegen Gods woord ingaan. Dat er heel wat dingen zijn in ons leven waarvan we maar al te goed weten dat het niet goed is. En we toch heel bewust de keuze maken. En dan is het te simpel. En bijna op het kinderachtige af. Om dan te zeggen, ja, maar kan er eigenlijk niks aan doen. Want ja, de erfzonde. Bewust en onbewust brengen we onszelf onder de macht en de heerschappij van de Satan. Dat gebeurde dus al in het paradijs. Ik las ergens, Adam gaf in de zondeval niet alleen zichzelf, maar ook zijn machtsgebied aan de duivel over. En daarom zegt Jezus hier, de Satan heeft u allen opgeëist. De Satan is gekomen om zijn deel op te eisen. Hij is immers de overste van deze wereld. Zo wordt hij door Jezus zelf genoemd. Hij komt zijn deel opeisen. Want de mens heeft zich aan hem overgegeven. Aan hem verkocht. En laten we niet vergeten, gemeente, dat de Satan niet alleen maar een leugenaar is. Want de dingen die hij vertelde in het paradijs. De dingen die hij vertelde in het paradijs tegen Adam en Eva waren ook wel waar. Je kunt niet zeggen dat Adam en Eva er met allerlei leugens en misleidingen als het ware ingeluisterd zijn, om maar eens zo te zeggen. Ze wisten heel goed waar ze aan begonnen. En natuurlijk, hij heeft ergens een klein beetje de waarheid verdraaid. Maar ze wisten drommels goed waar ze aan begonnen. Ze hebben bewust hun schepper de rug toegekeerd. Als je kijkt naar de verzoeking in de woestijn, we hebben het gelezen met elkaar. Drie keer komt de Satan bij Jezus. De eerste keer als hij 40 dagen, nota bene 40 dagen, 40 dagen niet heeft gegeten. Komt de Satan bij Jezus en zegt, als u de zoon van God bent, ja, dan kunt u tegen deze stenen zeggen, word brood. En het gebeurt. En het was gebeurd, gemeente. De Satan had daar volkomen gelijk in. Jezus kon van die stenen broden maken. En wat een honger had hij niet. Maar hij doet het niet. En dan neemt hij hem mee. Op het dak van de tempel. En hij zegt, als u dan de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat toch in Psalm 91 dat de engelen zullen komen en u zullen opvangen. En gemeente, ik geloof dat het gebeurd zou zijn. De Heer Jezus zichzelf van het dak afgeworpen zou hebben, dan zouden de engelen gekomen zijn en zouden hem opgevangen hebben. Maar de Heer Jezus, hij doet het niet. En dan de derde keer. Satan zegt, als je voor mij buigt, als je je knie voor mij buigt, krijg je alle koninkrijken van deze aarde van mij. En ook dat kon de Satan doen. Want hij was immers de overste van deze wereld. Ziet u, gemeente, de duivel, de Satan is niet alleen maar een leugenaar. Door onze zonde en door onze overtreding hebben wij de Satan de macht gegeven. Want als mens hadden wij heerschappij namens God op deze aarde. En die heerschappij op deze aarde hebben we uit handen gegeven. En daarom zegt Jezus, Simon, Simon, zie. De Satan heeft u allen opgeëist om u te ziften als de tarwe. De Satan wil jullie allemaal op de zeef hebben. En toen, gemeente, toen dacht ik bij mezelf, maar waarom nou precies? Immers, dat zeven van het tarwe had als doel om het kaf van het koren te scheiden. En je zou zeggen dat de Satan toch allebei zou willen hebben. En toch is dat niet waar. We hebben hier te maken, gemeente, met een geheimenis wat mij betreft. Een mysterie. Want de Satan, gemeente, die kan met het koren helemaal niets. De Heer Jezus kan met het kaf niets. Dat wordt verbrand, lezen we elders. Koren en kaf, gemeente, het is een ernstige zaak. Daar gaat het hier over. In dit woord van de Heer Jezus tegenover Petrus. Petrus, de Satan is gekomen om jullie op te eisen. Hij wil jullie ziften als de tarwe. Gemeente, wat gebeurt er als u en ik als op de zeef liggen? Als koren en kaf van elkaar gescheiden worden, wat is het dan met ons? Gemeente, een profetisch woord, een ernstig woord. Het gaat hier om de eeuwigheid, om uw en mijn eeuwigheid. Met Satan, gemeente, gaan we voor eeuwig verloren, maar met Christus mogen wij voor eeuwig behouden zijn. En dat brengt ons bij ons tweede punt, zijn priesterlijk gebed. Want wat als vers 31 het enige was wat de Heer Jezus tegen Simon Petrus zou zeggen? Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Wat dan? Wie is daarbij machten om bovenuit te komen? Om zich los te maken van die Satan en verder te leven met God? Je kunt het ook anders zeggen. Wie is bij macht om uit eigen beweging en in eigen kracht weer bij God thuis te komen? Daarom, gemeente, we moeten de kracht van Satan niet onderschatten. In onze eigen kracht. In onze eigen kracht zullen wij hem nooit te boven komen. Zal hij ons opeisen. Maar ja, opnieuw een heel klein woordje. Maar zoveelzeggend. Maar. Simon, de Satan is gekomen om je op te eisen. Om jullie op te eisen. Maar. Gemeente, de Satan is gekomen om ons op te eisen. Maar, zegt Jezus. Maar, wij gebruiken ook vaak dat woordje maar, hè? In de zin van ja, maar. Om eigenlijk ons eigen gelijk nog wat te halen of om de ander tegen te spreken. Maar hier gebruikt Jezus maar, dat woordje maar in een heerlijke betekenis. Maar, Simon. Als vers 31 het enige is, dan gaan we lam geslagen weer naar huis vanavond, gemeente. Maar ik heb voor u gebeden. In dat bidden, gemeente, zien we de worsteling van de Heer Jezus dus voor de zijnen. Ik heb voor u gebeden, nota bene. Als hij vlak staat voor zijn arrestatie. Voor zijn lijden en sterven, als hij daar vlak voor staat, is hij bezig niet met zichzelf, maar met de ander, met zijn gemeente. Ik heb voor u gebeden. Hij worstelt voor de troon van Gods genade, voor de zijne. Ik heb voor u gebeden. Hij heeft zoveel aan zijn eigen hoofd en toch is hij gericht op de ander. Hierin zien we, gemeente, het priesterlijke van de Heer Jezus als de voorbidder. Maar hierin is hij ook de middelaar, want zijn gebed blijkt ook heel praktisch te zijn. Ik heb voor u gebeden. Dat gebed gaat gepaard, gaat gekoppeld met zijn lijden en sterven. Daar wordt de macht, de claim van de Satan doorbroken. De Satan mag dan namelijk de overste van deze wereld zijn. Maar hij kan en mag dat niet blijven. God gunt zijn schepping. God gunt zijn mensen niet aan Satan. En daarom bidt de Heer Jezus voor Petrus. Want dat gebed voor Petrus, dat staat er in het enkelvoud. Ik heb voor u gebeden. Dat is in het enkelvoud. Heel persoonlijk zegt de Heer Jezus, ik heb voor u, Petrus, gebeden. En nogmaals, hierin is Petrus de vertegenwoordiger van de christelijke gemeente. En zo wordt er gebeden. Het is mooi om te zien dus, dat het een persoonlijk gebed is. En dat gebed, gemeente, gaat vooraf aan alle dingen die nog staan te gebeuren in het leven van Petrus. Als je daarover nadenkt, dat de Heer Jezus dus al voor Petrus bidt, nog voor hij hem gaat verloochenen. Nog voordat Petrus de Heer Jezus verloochent, is Christus al in het gebed voor hem bezig. Al voordat wij, gemeente, struikelen en vallen, is Christus in het gebed voor ons aan het worstelen. Ik heb voor u gebeden. Dat maakt ons, als het goed is, niet gemakzuchtig in de zin van, nou ja, dan maakt het ook verder niks meer uit. Maar dan is het wel een enorme troost. Als je in het geloof gevallen bent, als je in het geloof moet erkennen, och, ik ellendig mens. Zoals Paulus dat schrijft in Romeinen 7, ik ellendig mens. Als je bij wijze van spreken op de grond ligt en de zonde en de schuld drukken zo zwaar op je, ik ellendig mens, zegt de Heer Jezus vanavond tegen ons, maar ik heb voor u gebeden, maar... Dus dat wil zeggen, ik ellendig mens, dat laat blijft voluit staan. Het verraad van Petrus, de verloochening van Petrus, het blijft voluit staan. Maar, ik heb voor u gebeden. En de kracht van dat gebed ligt dus juist ook in het feit dat de Heer de zijne heeft vrijgekocht. Uit de slavernij van de zonde. Nou, dat moeten we goed vasthouden, gemeente. Daar waar de Satan misschien een terechte claim op ons heeft gelegd, in de zin van dat wij ons aan hem hebben uitgeleverd, mogen we ook zeggen dat door het volbrachte werk van Christus de claim van de Satan is weggenomen. De rechtsgrond onder die claim is door het offer op Golgotha weggeslagen. De Satan heeft geen claim meer op de gemeente van Christus. Als we in het geloof aan Christus verbonden zijn. Want daar komt het wel op aan, gemeente. Dat moeten we niet vergeten. Het komt aan op geloof en bekering. Maar dan, gemeente, heeft de Satan zijn claim verloren. En dat heeft de Heer Jezus een ongelooflijk diepe worsteling gekost. Hij heeft zijn leven ervoor moeten geven. Zijn bloed heeft gevloeid. Het heeft er ook werkelijk om gespannen. Maar ik heb voor u gebeden, zegt Jezus. Het lijkt alsof we op een eindeloos en een doodlopende weg beland zijn. Maar toch blijkt er een zijweg, een uitweg te zijn. Christus Jezus, zijn volbrachte werk, zijn offer. Dat gebed van de Heer Jezus gaat samen op. En dat brengt ons bij het laatste. Zijn koninklijke bescherming, want dat gaat samen op met het gebed van de Heer Jezus. Want hoe vaak, gemeente, bidden wij niet om bescherming en bewaring voor onszelf of voor anderen. Er zijn heel wat gevaren in ons leven. En soms denk ik wel eens dat we vaak ons zorgen maken over allerlei gevaren die wel misschien wel veel minder gevaarlijk zijn dan andere gevaren waar we ons eigenlijk maar nauwelijks druk om maken. Ik denk bijvoorbeeld aan de gevaren waar we onze ziel aan blootstellen. Petrus, hij heeft de bescherming van zijn meester zo nodig. Want anders leidt het geloof van Petrus schipbreuk. Definitief schipbreuk. Petrus, hij heeft op vele fronten zijn karakter vaak meegehad. Maar hier heeft hij het ook enorm tegen. Zijn hoogmoed. Heren, bescherm mij voor mijn valkuilen. Ik heb voor u gebeden. Heren, bid voor mij. Bid voor mijn valkuilen. beschermen ervoor. Petrus, hij moet beschermd worden tegen zichzelf. Dat hoogmoedige van Petrus, het blijkt ook wel. Heren, ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan en de dood. Ik wil het allemaal doen. Hij kent zichzelf zo slecht. De Heere kent Petrus veel beter dan dat Petrus zichzelf kent. En nogmaals, wat is het dan een ongelooflijk rijke troost. Dat dit gebed al heeft plaatsgevonden voordat de zonde er was. De drie ambten van Christus gemeente, profeet, priester en koning. Hoe rijk is het, hoe vertroostend ook, dat ons leven mag staan onder de leiding van deze grote ambtsdrager. Deze Christus, deze profeet, priester en koning. Dat ons leven in zijn koninklijke bescherming veilig en geborgen is. Ik zei al, hij kent Petrus als geen ander, want hij weet wat er gaat gebeuren. Petrus zal struikelen over zijn zwakheid en over zijn klein geloof. Maar Petrus, zegt Jezus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ja, dat Petrus de Heere zal verloochenen, dat staat vast. Dat blijkt wel uit de woorden van de Heer Jezus in vers 34. Maar het geloof van Petrus zal niet ophouden daarna. Door het gebed van Christus mag Petrus weer opstaan en verder gaan. Mooi, hè? Er wordt niet tegen Petrus gezegd, Simon, dat en dat gaat gebeuren. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. En wij kennen vaak van die spelletjes dat je, als je af bent of als je op de een of andere manier niet verder kunt, dan moet je weer helemaal terug naar het begin. Terug naar start of zo. Nee. De Heer Jezus zegt niet tegen Petrus, Petrus, straks moet jij weer helemaal van vooraf aan beginnen. Nee. Petrus, dit zal gaan gebeuren. Satan zal de poging wagen om jou te ziften. Hij zal proberen jou als kaf weg te werpen. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal ophouden. Petrus, je mag weer verder straks. Je hoeft niet opnieuw te beginnen, maar je mag in mijn kracht verder. De Heer Jezus leert Petrus in dit gedeelte om vol te houden. Niet in de zin van, nou ja, de aanhouder wint, Petrus, volhouden. Er komt een keer een dag dat het wel helemaal goed gaat. Nee. Gods beschermende hand. Christus' koninklijke bescherming, die houdt Petrus vast. Gemeente, wat een rijke, bemoedigende woorden van de Heer Jezus voor Petrus en voor ons. Of twijfel jij nooit? En struikelt u eigenlijk nooit over uw tekorten en gebreken? En gaat het bij u in het geloof eigenlijk als vanzelf? En is de Satan in uw leven in geen velden of wegen te bekennen? Ja, dan zou je zeggen, dan maakt het niet uit, hè? Maar als u wel twijfelt. Als je zo kunt twijfelen aan jezelf. Je zo kunt twijfelen aan of het wel allemaal waar is, of het wel allemaal echt is in je leven. En als je zo vaak struikelt over je eigen tekorten en gebreken, als je zo vaak weer onderuit gaat. En als het in het geloof lang niet als vanzelf gaat. En dat je dagelijks te strijden hebt met je oude natuur. Dan zegt Jezus, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gemeente, uiteindelijk is Petrus gestorven voor de Heer Jezus Christus. Dat is Gods bescherming, gemeente, in het leven geweest van Petrus. Dat Petrus het in het geloof vol kon houden. Dat hij hem vervuld heeft met de Heilige Geest. En dat uiteindelijk in die kracht Petrus het kon volbrengen. En zo mogen wij bidden, gemeente. Om Gods beschermende kracht. Om Christus koninklijke bescherming in ons leven. Heere, bid voor ons. Dat ons geloof niet zal ophouden. Want de Satan komt om ons op te eisen. Om ons te ziften als de tarwe. Heere, geef. Dat ik geen kaf blijk te zijn. Maar koren. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 46, het eerste en het zesde vers. Psalm 46, vers 1 en 6. Eindigen we met dankzeggende of voorbeden. Heren, zo komen wij tot u zo aan het einde van deze dienst en bidden u, eerbiedig wilt u de naprediker zijn van uw woord. Heren, dat dat profetisch woord ook met ons mee mag gaan. Heren, dat we ons mogen verheugen ook in uw goedheid en genade. Heren, leid ons zo door de kracht van uw Heilige Geest. Ga zo met ons mee, u kent onze persoonlijke omstandigheden. Heren, wilt u in ieder van ons ook zo goed en nabij zijn. Zo bidden we voor de gemeente, voor de zieken, voor de rouwdragenden. We bidden u voor de dienstknechten die u aan deze plaats verbonden hebt, heren. Gedenkt u dominee van Zetten, gedenkt u dominee van de Wind. Samen ook met hun gezinnen. Zegen ze ook in hun ambtelijke bediening. Dat het ook vrucht mag dragen, heren, tot eer en glorie van uw grote naam en tot opbouw en uitbreiding van uw koninkrijk. Wees zo met ons, ook als we van hier gaan. Geef ons nog een goede en een gezegende zondagavond. Wees ons nabij in de week die voor ons ligt. Zegen ons op de plaats waar u ons gesteld hebt. Heer, en dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar voor alle mensen over het rond van deze aarde. Ontferm u over uw schepping. Heer, geef dat nog velen mogen worden toegebracht tot het evangelie van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dat het geloof, Heer, groeien mag over het rond van deze aarde. Heer, maar bovenal ook in ons eigen hart. Wil ons zo bouwen in het allerheiligst geloof. Versterk ons en bemoedig ons. Heer, zo hebben we u veel te vragen, maar we bidden het u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen tot slot gemeente van gezang 5, dat is het gebed des Heren, de versen 7, 8, 9 en 10. Gebed des Heren, gezang 5, de versen 7 tot en met 10. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.